Laten we samen een gedeelte lezen uit de tweede Petrusbrief. En vanuit de tweede Petrusbrief ook het tweede hoofdstuk. De Petrusbrief hoort bij de algemene brieven, zoals we die kennen. Dat zijn brieven die niet specifiek gericht zijn aan een gemeente, maar aan voor het algemeen, voor veel meer mensen. Nou, daar hoort de Petrusbrief ook bij. We hebben de vorige keer een beginnetje gemaakt aan hoofdstuk 2, maar ik wil het voor het complete toch nog een keer lezen. Vers 1 tot en met 9 van 2 Petrus hoofdstuk 2. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen. Zelfs de heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. En ze zullen uit hebzucht het verzonnen met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. Maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en een verderf sluimert niet. Want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krochten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren, en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. Maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden. Want deze rechtvaardige heeft onder hen wonende dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Dan weet de Heer de God vruchtige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen. En de vorige keer heb ik ook gezegd, in de Statenvertaling staat hier geen komma, maar gewoon een punt. En ik denk dat het goed is om hier ook voor vanavond een punt te zetten. Dit stukje, wat we net gelezen hebben, komt heel erg overeen met een gedeelte uit Judas. En vanavond wilde ik graag dat ook met u lezen. Judas, de brief die net voor het boek Openbaring staat. Judas, de broeder van de Heer Jezus. Ook een van de zonen van Maria, die deze brief geschreven heeft. En dan vanaf vers 5 tot en met vers 7. Daar kunt u verschillende dingen tegenkomen die we ook net gelezen hebben. Ze hebben heel dicht bij elkaar gelegen, waarschijnlijk, deze brieven. Maar ik wil u te binnen brengen. Gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen, dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft. Maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als gene haar hoererij hebben gebotvierd en ander vlees achtig nagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Nou, en zo gaat het eigenlijk in dit stukje nog wel verder, maar het lijkt heel veel op elkaar, wat we net ook vanuit de Petrusbrief gelezen hebben. Nog even een hele korte herhaling van vorige week. We hebben in het eerste vers van 2 Petrus 2 wordt er gesproken over valse profeten. Valse profeten die in het Oude Testament onder het volk waren. We hebben toen even over Jeremia gehad, die in de tijd van heel veel valse profeten leefde. En mensen die de boodschap van God niet ontvingen, maar toch spraken. Nou, Jeremia heeft hen ontmaskerd als valse profeten. En we hebben toen gezien dat, en dat heeft ook te maken met het voorafgaande, in vers 20 van hoofdstuk 1, 2 Petrus 1 vers 20, daar staat: dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Hier vertelt Petrus ons hoe de Bijbel tot stand gekomen is. En dan met name het Oude Testament. En Petrus maakt het heel duidelijk dat het Oude Testament zoals wij dit hebben, daar staat geen valse profetie in. Dat zijn geen woorden van valse profeten, maar God heeft gewaakt over zijn woord. En we mogen ervan uitgaan dat Genesis tot en met Malachi volkomen geïnspireerd is, ingegeven is door de Heilige Geest. Ingeblazen door Gods Geest. Zo ook het Nieuwe Testament. Maar dat is een ander verhaal. Daar zullen we het nog wel eens een keer over hebben. Maar profetie is nooit voortgekomen uit de wil van een mens. Valse profetie komt uit de mens zelf voort. Nou, en er zijn vroeger vele valse profeten geweest. Nou, God heeft daarover gewaakt. Dat geen enkele valse profetie in het Oude Testament opgenomen werd. Aan de andere kant, valse profeten waren er toen. Nu hebben we te maken met valse leraars. Die in de gemeente komen en soms ook een verderfelijke leer verkondigen. En we hebben toen een aantal van deze dwaalleringen even opgenoemd. Ja, en dat kan soms heel geleidelijk plaatsvinden. Ja, dat, we hebben het dan met de moderne schriftkritiek. De manier waarop men met Genesis 1 omgaat, met de schepping. Over ethische dingen denkt, over homofilie of over samenwonen. Of over de alverzoeningsleer. Of over de leer van de kerk is in plaats van Israël gekomen. Dat is een leer die in de derde eeuw na Christus als een valse leer de gemeente binnengeslopen is, waarin men nog steeds vandaag overal zegt: wij leven nu al in het koninkrijk van de Heer. Nou, dat zijn dus valse leraren die het woord van God op een verkeerde manier uitleggen. Nou, en dat is dus ook heel gevaarlijk en daar moeten we dus heel erg voor oppassen. En dat leidt er zelfs toe, wat er in vers 3 staat, dat ze de gemeente zelfs gaan behandelen als koopwaar. En toen hebben we gezien dat heel veel moderne verkooptechnieken, dat predikanten tegenwoordig management moeten studeren en dat eigenlijk de gemeente meer of meer als een stukje handel gezien wordt. Nou, daar moeten we heel erg voor oppassen. Het is het lichaam van Christus en de kudde van de goede herder. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarvoor gewaarschuwd zijn. Toen hebben we gezien dat God het allemaal onder het oordeel besloten heeft. Maar, en dat hebben we hier ook gelezen in het stukje, het oordeel houdt zich allang met hen bezig. En dan denken mensen wel eens: ach, maar het duurt zo lang, dus het zal wel niet meer komen. Nou, zo werkt het bij God niet. Als God zijn oordeel uitgesproken heeft, dan zal dat oordeel ook gevonnist worden. Geveld worden. De dag van het oordeel komt gewisselijk. We hebben daar zondagmorgen eigenlijk best wel heel veel over kunnen horen. Dat wij vandaag in een tijd leven waarin mensen niets meer over het oordeel van God willen horen. Dat mensen toch de indruk hebben: God is toch een liefdevolle God. En ik wil niet in een God geloven die mensen voor eeuwig verloren laat gaan. Die God, die hoef ik niet. En ik hoor het mensen regelmatig tegen mij zeggen. Als God onze vader wil zijn en hij laat mensen voor eeuwig verloren gaan, en hij laat ze branden in de hel, om het zo te zeggen, nou, die God, die hoef ik niet. Ja? Nou, we hebben toen gezien hoe een vreselijke straf die Jezus voor ons gedragen heeft. En hoe God omgaat met de zonde. Dat zonde moet veroordeeld worden. En als wij de Jezus verwerpen, ja, dan kan het niet anders, dan kom je zelf in het oordeel. Dat kun je niet meer ontwijken als je de Heer Jezus verwerpt. En daar ging dus die gelijkenis ook over, over het onkruid. Hè, en het goede zaad, het onkruid, dat wordt in de vurige oven geworpen. En dat zijn de kinderen van de boze. En de heer Jezus, die zo liefdevol is, die, ja, die schroomt zich niet om dit toch te zeggen. Om toch te zeggen dat er een eeuwige verlorenheid is voor hen die de heer Jezus verwerpen. Nou, hier zien we in dit stukje drie voorbeelden hoe God met groepen omgaat die hem ongehoorzaam zijn, die hun eigen weg gaan. En in de eerste plaats hebben we dan te maken met de eerste groep die hier genoemd wordt in vers 4 met engelen. In vers 4 wordt gezegd dat engelen die gezondigd hadden, dat hij ze niet gespaard heeft, maar hen in de afgrond geworpen heeft en aan krochten, een ouderwets woord, krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren. Zelfs engelen, dienstknechten van God, God ziet het niet door de vingers. En ook engelen die worden veroordeeld. Ik heb eventjes gekeken naar het woordje krochten der duisternis. In het Grieks wordt er een woordje gebruikt tartarasas. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt het woordje gebruikt Tartarus. En Tartarus betekent letterlijk onderwereld. God heeft ze als het ware in de onderwereld opgeborgen. Daar weten wij niets van. Wij weten gelukkig niets, tenminste ik denk dat u niets van de onderwereld weet. Tenzij je met occulte krachten en occulte machten bezig bent. Want dan krijgen we inderdaad wel eens te maken met machten uit de onderwereld. Er is een wereld bij God, een hemelse wereld, maar er is tegelijkertijd net zo goed een onderwereld. En alle twee zijn even realistisch. Ze zijn even reëel. En ik heb pas een boek gelezen over de hel. En als je dat boek leest over de hel, weet u wie het meest over de hel gesproken heeft? Jezus. Jezus heeft heel veel over de hel gesproken. En je zou eigenlijk voor jezelf eens al die teksten op moeten slaan waarin de Jezus spreekt over de hel. De Jezus verbloemt het echt niet. Nou, er wordt heel duidelijk over de onderwereld gesproken. Ik denk bijvoorbeeld, kijk, in Judas hebben we gelezen over engelen. En datzelfde stukje, hè, wat vergeleken wordt met dit stukje, over engelen die hun afkomst ontrouw geworden zijn. En die als het ware uit de hemel geworpen zijn. En ook inderdaad in de afgrond terechtgekomen zijn. De Bijbel spreekt zelfs van dat Satan met zijn staart, en dan wordt hij vergeleken met een draad, 1/3 van alle sterren meegesleept heeft. En weten we, als we het over aantallen engelen hebben, dan hebben we het niet over 10 of 20 of 100 of 1000 of 100.000, maar dan hebben we het over miljarden engelen. Echt miljarden engelen die er zijn. En zoveel engelen die de Satan in zijn opstand meegesleept heeft, hun oorsprong ontrouw geworden zijn, God losgelaten hebben en in de, ja, eigenlijk in de onderwereld terechtgekomen zijn. De heer Jezus heeft wel eens te maken gehad met een demon. Kijkt u maar eens in Lucas 8, vers 31. En daar wordt daar ook over gesproken. U kent dat wel, die genezing van de bezetenen in de Gerazenen. Dat de Jezus aan de andere kant van het water uitstapt uit het bootje en dan komt er zo'n man op hem af die zo bezeten is. En dan blijkt het dat deze man, die bijna niet vast te binden is, ook zelfs niet te ketenen is, die in eenzaamheid, in eenzame streken gedreven wordt, die de Satan eigenlijk steeds probeert om te doden. En dan vraagt hij Jezus in vers 30 van Lucas 8, en Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En hij zeide, legioen. Want vele geesten waren in hem gevaren. Legioen. De heer Jezus gebruikt dat woord ook een keertje als Petrus voor hem wil strijden en zijn zwaard trekt. Dan zegt de heer Jezus, zou de vader mij niet 12 legioenen engelen terzijde stellen. En het woordje legioen, dat is een Romeinse uitdrukking voor 6000 strijdbare soldaten. Nou, mijn naam is legioen, want... even kijken. Want vele geesten waren in hem gevaren. En dan komt het. En zij smeekten hem dat hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. In die onderwereld. Daar moeten jullie. In die onderwereld. Nou, die onderwereld, die zal eens geopend worden. En dat gebeurt op het moment wanneer de gemeente weggenomen is. Dan zal de afgrond geopend worden. En dan komt de engel die hen aanvoert naar buiten. En die engel wordt Apollyon genoemd. En dat staat, ik mag het wel even lezen in Openbaring 9... Openbaring 9, vers 1 en 2. Het is een heel vreselijk stukje. Maar door dit stukje is onze dochter Margien tot geloof gekomen. Toen ik daar eens een keer over sprak. Dus het is ook een heel dierbaar stukje. Omdat ze zei, dit wil ik nooit, never nooit meemaken. En ze heeft haar toevlucht gevonden bij de heer Jezus. Er staat in vers 1 van Openbaring 9. En de vijfde engel blies de bezuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. En haar werd de sleutel van de put des afgronds. Dat is die onderwereld gegeven. En zij opende de put des afgronds. En er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven. En de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En als je dat stukje verder leest, dan komen er allerlei vreemdsoortige wezens uit die onderwereld, die de mensen op aarde pijnigen. Zo pijnigen dat ze God vervloeken, dat ze God lasteren. En dan staat er in vers 11, en zij hadden over zich als koning de engel des afgronds. En zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Nou, dat is eigenlijk die afgrond waar die engelen in terechtgekomen zijn. En eens zullen deze engelen veroordeeld worden. Dan zal er een einde komen aan al deze vreselijke praktijken en dingen die... En daarmee ook een einde aan alle verleiding die er is. Want het komt daar vandaan, uit de onderwereld, uit de afgrond. Nou, het tweede voorbeeld wat hier genoemd wordt, dat is dat niet alleen die engelen gestraft werden, maar ook de mensen van de voortijd. Ja, als we weer even teruggaan naar 2 Petrus, dan staat er in vers 5, en de wereld van de voortijd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wij leven op de tweede aarde. Als je de eerste aarde ziet als de aarde voor de zondvloed. En dat we nu eigenlijk in die tweede wereld leven. Want tijdens de zondvloed is ook alles verwoest. Alles verwoest. Nou, hier zie je dat God de wereld der goddeloosheid niet gespaard heeft. En kunt u zich voorstellen dat de schepper, God de schepper van al het leven, dat hij erbij was, dat elk babytje in die voortijd geboren werd. En dat die God van hemel en aarde toeliet dat de hele mensheid uitgeroeid werd. Nou, zo'n God. Dan zeggen heel veel mensen, zo'n God wil ik niet. Maar God moet de zonde veroordelen. En de Bijbel maakt het hier heel duidelijk, ja, dat wij... Ja, de Bijbel zegt niet voor niets, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En ik heb dat vanmorgen nog geschreven, een artikel voor het Zoeklicht. De grote opwekkingsbewegingen die met blijvende vrucht geweest zijn, niet eventjes een opwekking, maar echt opwekkingsbewegingen waardoor vele zendelingen uitgezonden zijn naar vele landen. Ik denk aan de tijd van Hudson Taylor, ik denk aan de tijd van William Carey en echt die zendelingen, een hoos van evangelisatiewerk. Nou, die echte opwekkingen zijn altijd begonnen met een ontdekken van eigenlijk aan de ene kant de vrezen voor God en de ontdekking van de pure heiligheid van God. God die niet met zich laat spotten. En ik denk dat gewoon ontzettend belangrijk is, dat Petrus ons hier laat zien, ook die mensen van de voortijd. 8 mensen werden bewaard. Noach, en dan wordt Noach hier genoemd, in vers 5, de prediker der gerechtigheid. Noach, de prediker der gerechtigheid. Wat een mooie naam heeft hij hier, hè? Hij heeft niet alleen een ark gebouwd, maar hij heeft de mensen in zijn tijd ook gewaarschuwd. Hij is een predikant geweest. En misschien wel elke hamerslag was een boodschap op zichzelf. En de Heer heeft hem bewaard. Nou, zo zal het ook gaan met deze wereld van goddeloosheid. En als je soms op de televisie ziet hoe mensen spotten met God, en hoe mensen absoluut geen rekening houden met God, God komt, ze komen uiteindelijk God tegen. En is het vreselijk om dan te moeten ontdekken dat God zijn woord houdt. Nou, we hebben gezien, 2/3 van alle engelen bleven God trouw. 1/3 viel. We hebben gezien, 8 mensen ten opzichte van de hele mensheid werden gered. En als je nou kijkt naar Sodom en Gomorra, dan heb je er niet 10, dan heb je er niet 5, maar dan heb je er uiteindelijk nog maar 3. 3 die uit deze stad gered werden. Ik heb altijd toch een beetje, als je de geschiedenis van Abraham leest, tot je laat komen, dan krijg ik toch ook altijd wel een beetje medelijden met Lot. Lot heeft geen makkelijk leven gehad. Lot was al heel vroeg zijn ouders kwijt. En als wees ging er met zijn oom mee Abraham. En je leest verschillende keren en Lot die met hem meeging. En dan krijgt Lot op een gegeven moment de keus. Waar wil je gaan wonen? In die mooie vruchtbare Jordaanvallei? Of in de eenzaamheid in de woestijn? Nou, dat was voor Lot natuurlijk heel makkelijk. Geef mij die vruchtbare Jordaanvallei maar. Nou, en Abraham die kiest, die krijgt dan een heel dorstuk. Maar God zegent hem. En dan lees je van Lot en hij ging in de streken van de Jordaan wonen. Je leest verder, hij ging in de buurt van Sodom wonen. Je leest later, hij ging in Sodom wonen. En het laatste lees je dat hij zelfs zitting had in de poort van Sodom. Hij woonde op een gegeven moment niet meer in Sodom, maar hij was van Sodom, zou je bijna kunnen zeggen. Zo lees ik vaak de geschiedenis van Lot. Maar als je dat zo leest wat hier staat, dat Lot hier wel genoemd wordt, en wat is God dan toch geduldig en zo liefdevol naar zijn kinderen, want dan staat er in vers 7, of vers 6 nog even, en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en tot voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. Toen hier 2 jaar geleden de roze gay parade of een roze zaterdag, ik weet niet precies of het een zaterdag was, toen hadden we een bijeenkomst in de Wilhelminakerk, de Oostkerk van de gereformeerde vrijgemaakten, en ik heb daar een Bijbel van uit meegenomen en ik ben langs al die mensen gegaan die daar langs de kant stonden en ik zei, kijk eens, dit is de zonde van Sodom en Gomorra en daar staan jullie van te genieten. Ja? En toen ik zag wat daar gebeurde, nou, mijn ziel is gekweld. Ik vind het vreselijk wat daar gebeurt. Ik weet niet of u dat ook ervaart. Vindt u het erg? Of zijn we gewoon, zijn we er gewend aan geraakt? Nou, wat Lot hier meemaakt, het heeft hem zo gekweld. Heeft hem zo'n pijn gedaan dat de mensen zo ver bij God vandaan leven. En ik hoop, en dat zou best wel eens goed zijn, dat we als christen een klein beetje van die kwelling van Lot ook ervaren. Dat het ons niet koud laat en dat we niet zeggen van, nou gelukkig horen wij er niet bij. Maar het zijn allemaal mensen die eraan meedoen. Mensen die waarschijnlijk op weg zijn naar een eeuwige verlorenheid. En straks onder het oordeel van God terechtkomen. Nou, de rechtvaardige Lot heeft er zwaar onder geleden. Want deze rechtvaardige, joh, je zal in de Bijbel maar zo'n naam gekregen hebben. Hè? De rechtvaardige Lot. Mooie kan toch niet? Dat je in de Bijbel die naam krijgt, de rechtvaardige Lot. Of de rechtvaardige Theo. Of hè, de rechtvaardige Gerard. Hè, dat God ons zo bij de naam noemt. Rechtvaardig, niet omdat wij zo goed zijn, maar gerechtvaardigd door het geloof in de Jezus Christus, in deze verworde, zondige wereld. Nou, de rechtvaardige Lot werd gered, werd behouden, werd uit de beproeving, uit de verzoeking, staat er, verlost. Dan weet de Heere, de Godvruchtige, uit de verzoeking te verlossen. Wat er toen met Lot gebeurde, dat Lot door die engelen aan de hand, als het ware, uit Sodom getrokken werd, geëvacueerd werd, weggerukt werd, zo staat letterlijk in 1 Thessalonicenzen 4 dat wij weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. In het Grieks wordt daar een woord gebruikt wat letterlijk vertaald kan worden. We worden weggerukt uit de verzoeking. Inderdaad, zolang we hier op aarde zijn, hebben we te maken met heel veel verzoeking. En we hebben daar zondagmorgen genoeg over gehoord, dat als God zijn zaad zaait in ons leven, dan komt de duivel, die zaait er altijd onkruid overheen. En die verzoeking, die, daar blijven we mee te maken houden, zolang wij hier op deze wereld leven. Maar straks worden we eruit gered, uit weggetrokken. En dan vindt die scheiding plaats tussen de Godvruchtigen, die uit de verzoeking verlost of weggerukt worden, en de onrechtvaardige, staat er, te bewaren tot de dag des oordeels. En deze dag des oordeels zal zeker gewisselijk komen. En weet je, dat, ja, dat zijn dingen, ja, dat doet pijn. Dat doet pijn, omdat ik ook een zus heb die de Heer haar rug toegekeerd heeft. En dan denk je van, och, waar gaat mijn zus naartoe? Dat doet pijn als je kinderen de rug naar God toegekeerd hebben. En als je daar te veel over nadenkt, dan heb je inderdaad hetzelfde als wat Lot heeft. Je hebt eronder te lijden. Dan wordt het leven hier op aarde een lijden. En ik denk dat je dan vanuit dat lijden de opdracht nog beter gaat verstaan van, Heere, wilt u mij gebruiken tot redding voor mijn kinderen? En dan wil ik u dit vertellen. Dan de meeste kinderen van in je eigen gezin worden niet zozeer gered door woorden, maar veel meer door je eigen levenshouding. Je levenshouding spreekt veel meer. Ik denk dat je de woorden die je wilt zeggen al lang gezegd hebt. Dat wat je gezegd hebt, wat je moest zeggen, dat je dat waarschijnlijk allemaal al gezegd hebt. En daar moet je nooit, niet nog meer bij zeggen. Laat ze maar zien dat je anders bent. En ik moet dan heel vaak denken aan Mozes, die van de berg kwam en zijn gezicht straalde. Dat was toch al een boodschap op zichzelf. En hij wist het niet eens van zichzelf. Ach, dat is toch zo mooi dat, ja, ik heb het ook wel eens meegemaakt dat mensen zeiden van, ja, dat kon je wel zien dat u christen was. Ja, waarom? Niet omdat wat ik zei, maar gewoon hoe je bent. Nou, en ik hoop dat de Heer dat in ons leven kan doen in deze wereld. In deze wereld waar, ja, die heel veel lijkt, zoals de Jezus zegt, als in de dagen van Noach. De dagen van Noach, of Lucas 17, het zal zijn als in de dagen van Sodom en Gomorra. Het zijn allemaal voorbeelden voor dat wat later, misschien wel heel binnenkort, gaat gebeuren. Niet om ons angstig te maken. In de eerste plaats om ons zeker ervan te laten zijn aan welke kant we staan. Dat we weten dat wij ook gerechtvaardigd zijn. En aan de andere kant dat wij, zolang wij hier op aarde zijn, een geweldige opdracht hebben. Om mensen voor mensen te bidden die, ja, dreigen verloren te gaan. Ja. Nou, laten we dat ook als gemeente zien als een hele belangrijke taak. Amen.